1 Johannes 2, vers 2, waar gesproken wordt over, wij hebben een voorspraak, trooster, bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik heb u gezegd, het is in elk geval de verwijzing naar wat in de brief aan de Hebreeën heet, de Heer Jezus, de hoge priester, naar de ordening van de rechtvaardige koning, de koning der gerechtigheid, Melchizedek, die immers voor ons bidt, zoals wij trouwens zojuist ook gezongen hebben. Want hij is verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En ik heb geprobeerd je uit te leggen dat daar gesproken wordt over twee niveaus, twee verschillende hoogten, om zo te zeggen, van het werk, het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Namelijk aan de ene kant voor heel de wereld, maar op een ander niveau niet voor heel de wereld, maar slechts voor de gelovigen. Hier staat het in de andere volgorde. Dat is omdat nou eenmaal in de eerst eerdere verse, dat wil zeggen hoofdstuk 1 van deze brief, gesproken wordt niet over de wereld als zodanig, maar over ons die geloven, namelijk over ons die dat woord des levens hebben aanvaard en geloofd, hebben aangenomen. En wij worden geacht te wandelen in het licht en daarmee onder de reinigende werking van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Of in gewoon Nederlands, onder de reinigende werking van de Heer in onze levens, aan onze levens, in elk geval aan ons geweten. Hij brengt ons overigens weer in de brief aan de Hebreeën. Ik weet niet of ik dat gezegd heb. Maar in het algemeen wordt Johannes, het Johannes-evangelie, vervolgens de brieven van Johannes, maar ook zelfs Openbaring van Johannes, beschouwd als een uiteenzetting over Christus als de hoge priester gezeten aan de rechterhand Gods. En als het niet Paulus was die de Hebreeënbrief schreef, want officieel weten we dit wie het schreef, maar als het niet Paulus was, zegt men, dan was het Johannes, en ik sluit me daar graag bij aan, want dat denk ik dan ook. Al was het Paulus. Maar goed, denk ik. Maar maakt verder niks uit. Maar Johannes beschrijft de Heer Jezus in zijn tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods. Men heeft het ook bedacht, zo bedacht, niet alleen aan de inhoud van zijn schrijven, maar ook omdat, voor zover wij weten, hij de laatste schrijver was van nieuwtestamentische bijbelboeken. Vraag me niet om uit te leggen waarom dat zo is, want ja, schiet allemaal niet echt op, maar het is wel het idee. En dat idee dringt zich nu dus ook aan mij op, want heel onverwacht zeg ik u deze dingen nou even. Maar Christus is voor ons verzoening, verzoening voor onze zonden. Ik denk dat ik u Romeinen 3 heb gelezen, een van de vorige keren. God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening, staat er in de Statenvertaling. En op de wat gedetailleerdere vertaling ga ik nou niet meer in. Het is in ieder geval de verwijzing naar het werk van de hoge priester op grote verzoendag enzovoorts. En daar laat ik het dan maar bij. Maar er staat, hij is verzoening voor onze zonden. En dan staat er nog even netjes bij in tweede helft van 1 Johannes 2 vers 2. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Want zo is het maar net. En dat zijn twee verschillende dingen. Ik neem aan dat ik u dat gezegd heb, en anders komt hij nog een keer. Kost niks extra, dus ik kan het net zo goed nog weer een keer zeggen. De klassieke vraag binnen het protestantisme, want van de Roomse weet ik niks, en ik probeer het ook zo te houden, anders wordt het nog ingewikkelder, nietwaar? Maar binnen het protestantisme is van oudsher de vraag, het verzoeningswerk van Christus, is dat voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Want ja, Onvermijdelijk kom je bij de leer van uitverkiezing terecht. Dat als leer geen Bijbelse leer is trouwens, het woord komt in de Bijbel voor. Maar dat maakt de leer nog niet tot een Bijbelse leer. Maar dat even terzijde. De vraag is het verzoeningswerk van Christus voor alle mensen of alleen voor het overblijfsel, voor de happy few, voor de uitverkorenen, voor de gelovigen, voor mijn part. Oké, het antwoord is, wat bedoel je? Maar ja, welk verzoeningswerk van Christus? Want het antwoord is, zijn lijden en dood was voor de gehele wereld. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Maar voor zover hij leeft en nu verzoening is voor onze zonden, is het niet voor de wereld, maar voor ons, want God doet vandaag geen werk aan de wereld. Een werk voor de wereld is volbracht in het verleden. En werk voor de gelovigen is in het heden. En dan ook uitsluitend aan de gelovigen. Dat is trouwens ook het antwoord op de andere vraag die vooral Arminius en Gomarus bezighield. Weet ik hoeveel jaren geleden? Wanneer begint hij zijn werk te doen aan het hart van de zondaar en het hart van de mens? Is dat voor zijn bekering om hem tot bekering te brengen? Of doet hij dat pas nadat iemand pas tot bekering gekomen is? Dat was eigenlijk dezelfde vraag. Nou ja, dat is heel makkelijk. De Heer doet de oproep om tot geloof, tot bekering te komen aan elke zondaar. En in ieder geval aan degene die oprechte waarheid zoekt, want wie zoekt zal vinden. Of zoals Paulus het beschrijft in Athene, aan de Atheners. De bedoeling is dat de mens God zou zoeken, die overigens niet verre is van een ieder van ons. En als men dus God zoekt, dan wel de waarheid zoekt, want dat is het eigenlijk, dan zal men die ook vinden, zal men hem vinden die de waarheid is. Hij zal zich bekendmaken. Ik ben nog altijd van mening dat Saulus van Tarsus de waarheid zocht, maar misleid was geworden. Was te lang naar school geweest, denk ik soms, maar dat, misschien moet ik dat beter niet zeggen. Maar toch maar. Maar zoiets. En dus verscheen de Heer aan hem onderweg naar Damascus. Saul, Saul. Enzovoort. Dat is wat gebeurt. Niet dat dit een norm is, maar het is wel ongeveer hoe het gaat. De Heer confronteert de mens met zichzelf. Hij zorgt dat als je werkelijk zoekt, als je er belang bij hebt, dat je hem tegenkomt. Zo werkt dat. Maar daarna, als iemand tot geloof gekomen is, dan begint de Heer aan de gelovigen een werk dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. We danken Filippenzen 1, vers 3 of zo, of daar in de buurt. Kan ook vers 6 zijn hoor, maar daar staat het. Vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen is, of heeft, staat er eigenlijk, dat zal volbrengen, voltooien, voleindigen tot op de dag van Christus. Want de dag van Christus houdt in het oordeel van Christus over de gelovigen. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente en daarmee het einde van onze bedeling en daarmee onze aanstelling tot zonen. Of je dat begrijpt, weet ik niet. Maar we hebben het nu dus over het, wat in Hebreeën dan zou heten, het hogepriesterlijke werk van Christus ten behoeve van de gelovigen. Waarbij hij ons reinigt en bekwaam maakt, doet opwassen en bekwaam maakt om hem te dienen, enzovoorts. Dat is wat hij aan de gelovigen doet. Maar dan moet iemand eerst tot geloof komen. Heb ik u Romeinen 5 voor? Och, ik kom er vanzelf op. Misschien niet, maar ik kom er zo. Want ik ben vorige keer geëindigd met... maar ik heb nog wel een paar teksten over dit thema voor u. Dus dan maak ik dan maar nu van de gelegenheid gebruik. Even een paar teksten met hier en daar een toelichting. Dat is in de eerste plaats gewoon, ben ik recht te zeggen, Johannes 1, vers 29. Dan weet u ook nog waar het staat, maar u kent die uitdrukking wel. Want daar staat: des anderen daags zag Johannes, den doper, Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En niet het Lam Gods dat de zonde der gelovigen wegneemt. Neemt het Lam Gods dan niet de zonde der gelovigen weg? Jawel, maar daar gaat het hier niet over. Zo simpel is het. Dat is niet wat hier over gaat. Hier gaat het over het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Petrus zei, schreef later, die onze zonde gedragen heeft aan het kruis. Zo is het maar net. Dat was der wereld. Dat hij als het lam staande als geslacht, als de opgewekte, als het evenbeeld van de leeuw uit de stam van Juda, met dank aan Openbaring 5, of was het nog 4? Openbaring 5, geloof ik. Dat hij als de opgewekte staat op de troon en overeenkomt met de leeuw uit de stam van Juda. Dat is zo. En dat is wat Petrus ook zegt. Het Lam Gods staande als geslacht, waardoor wij in onze dagen, terwijl wij gelovigen zijn, verlost worden, gereinigd worden, geheiligd worden. Kortom, hij is onze verzoening. Nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. Maar zo begint de Hebreeënbrief, zodat we weer spreken dus kennelijk over het hoge priesterlijke werk van Christus. Niet voor de wereld, maar voor de gelovigen. En ik weet niet of u het allemaal nog volgt, maar ik voeg er meteen maar aan toe dat de kruisiging van de Heer Jezus, het lijden en zijn dood, op geen enkele wijze deel uitmaakt van zijn hoge priesterlijke werk. Dat kan namelijk niet, want toen hij leed en stierf, kortom, Hebreeën 5 zegt zelfs 5. Waarom zei ik 5? Nou ja, Hebreeën, het is niet 5, maar geloof ik. Maar Hebreeën zegt dat toen hij op aarde, dat is Hebreeën 8 geloof ik, dat toen hij nog op aarde was, was hij geen hoge priester. En Hebreeën 7 zegt het trouwens ook, op dezelfde bladzijde nog een keer. Toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester. Want het is openbaar dat onze Heer uit de stam van Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. Hij was geen priester. Niet naar de ordening van Aaron, want hij was niet uit Levi of uit Aaron. En niet naar de ordening van Melchizedek, want dan kan het, dat kan alleen zijn krachtens onvergankelijk leven, en dat had hij niet. Dat zou hij pas krijgen in zijn opstanding uit de dood. Kortom, hij werd pas tot priester gesteld in zijn opstanding. Voor alle duidelijkheid, het zijn twee verschillende dingen dus. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, heeft van doen met wat in Johannes 13 heet, eenmaal gereinigd zijnde. Ik citeer uit de geschiedenis van de voetwassing. Dat was in de bijeenkomst bij het laatste avondmaal. Aan het eind waarvan de Heer de voeten der discipelen begon te wassen, en waar Petrus zei: aan mij leeft geen polonaise, of wat hij maar precies zei. Ik weet niet hoe dat in het Grieks luidt. Maar hij zei: nee, helemaal niet. En toen zei de Heer: ja, maar dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus: nou, doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer: dat hoeft niet, want het is al gebeurd. Eenmaal helemaal. Dat was dit. Dat de Heer leed en stierf eens voor allen. Zie. Wat daarna gebeurt, dat is dat de mens, ook een gelovige mens, dat de mens verontreinigd wordt door zijn dagelijks leven. Dat is niet anders. Meer dan u denkt. En niet doordat hij zich laat prikken ergens voor of ergens tegen. Door iemand, dat weet ik waardoor, en dan komt er altijd nog wel wat bij. Dan kun je ook doorgestoken worden. Zoals het lied zegt. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Zo'n hele... Connie Stuart, maar laat maar. Daar worden mensen niet door verontreinigd. Wij doen alle dagen doen wij dingen die naar de wet strikt verboden zijn. Ik zou u er niet meer lastig vallen. Want ik vind niet dat dat nou de gelegenheid is. Maar in sommige kringen noemen ze dat de dagelijkse zonden. Alsof het niks voorstelt, maar het is wel degelijk ernstig. Maar wij hebben er helemaal geen last van. Tenminste, ik niet. Het klaagt mij niet aan. Mij niet in ieder geval. En ik denk ook dat het zo hoort. Al ben ik niet het goede voorbeeld misschien. Maar het is toch zo dat de Heer door zijn woord onze gewetens zou reinigen van dode werken. En als hij dat doet, dan heeft men daarna toch geen weet meer van zonden, staat er. Ook in de Hebreeënbrief nog steeds. Dus ja, ik maak me daar niet druk over. Dus er kan er wel een preek bij, denk ik ook. En of het zondig is of niet, maakt dus helemaal geen bal uit. Dat is het mooie. Wij zijn ervan verlost. Van dat besef, van dat idee, van mag het of mag het niet? Dat is wet. Dat is zonde, dat is heerschappij van de zonde. En heerschappij van de wet, allebei tegelijk. Wij zijn van die allebei tegelijk verlost. Wij leven niet in de wereld, wij zijn met Christus gestorven. Eén is voor alle mensen gestorven. En dus zijn allen gestorven. En dus schrijft de apostel, wat wordt gij alsof je in de wereld leeft met wetten en inzettingen belast. Wat een onzin. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Ja, een ongelovige doet dat sowieso niet. Dit is de boodschap aan gelovigen. Zie, dan heb je dat onderscheid weer. Nou goed, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. 3 vers 16 is die van al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Strikt genomen, dat is de opgewekte aan de rechterhand Gods. Omdat een ieder die in hem gelooft. En ik hoop dat u begrijpt dat het toch onderscheid is tussen de wereld en een ieder die in hem gelooft. Niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de wereld niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Dat staat er niet. Dat zeg ik voor de alverzoeners onder u, wat het ook wezen mogen, dat staat er niet. Er staat opdat een ieder die gelooft, en daarom wordt de mens opgeroepen om te geloven. Elk mens, omdat het voor alle mensen is. Maar het wordt niet opgedrongen, het is niet verplicht, het is vrijwillig. Het is take it or leave it. To be or not to be had ook aardig geweest. Van meneer Spier is die hier, dat weet u waarschijnlijk. Sjaak heet hij. Maar goed, dan ja. Wie gelooft heeft het leven, wie niet gelooft heeft het leven. To be or not to be, dat is de essentie van het hele menselijk bedrijf. Van het bestaan van de mensen in deze wereld. Heb je leven of niet? Nou, omdat een ieder die in hem gelooft, maar het is voor iedereen. Komt dus overeen met, wat het hier in mijn lijstje is, nee. Goed, het komt dus overeen met Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen, alom, in alle plaatsen, dat zij zich bekeren omdat hij een dag gesteld heeft dat hij de aardbodem zal oordelen rechtvaardiglijk door één man die hij daartoe heeft aangesteld door hem op te wekken uit de dood. Staat er. Handelingen 17, dat is meteen het laatste woord, want daar willen die Grieken niks van horen. Die kennen dat trouwens niet, geen enkele religie kent dat begrip opstanding uit de dood. Ze kennen hooguit het hiernamaals in de dood. Een voortbestaan nadat men is overleden. Men noemt dat het hiernamaals. Sommigen denken dat dat de hemel is, maar dat is het niet uiteraard. Dat is de hel. Het is ook hier beneden. En uit de Bijbel leren we iets over dat het daarna alsnog wat is. Dat bedoel je? Opstanding namelijk. Terugkeer uit de dood. Dat is waar het over gaat. Nou ja. De vraag naar of er leven is na de dood is trouwens een onzinnige vraag. Zo zonder meer. Want men stelt hem verkeerd. Men bedoelt de vraag, is er leven na het sterven? Want als er na de dood überhaupt wat is, dan kan het alleen maar leven zijn. Dus dat blijft een rare vraag. Ik kan er ook nooit goed op antwoorden. Is er leven na de dood? Of bedoel je, is er voortbestaan na het sterven? En als je in het dodenrijk bent en je bestaat nog, heet dat leven dan? Of is dat alleen existeren? Bestaan. Hoewel, staan. Bestaan. Liggen zal je bedoelen. Nou ja, het blijft een rare vraag. Dus vertel ik hem anders. Wij christenen kennen een of andere geloofsbelijdenis die ooit iemand heeft opgesteld. En een van de zinnen daaruit luidt: ik geloof in de wederopstanding des vleeses. En ik moet u zeggen, geen enkele religie kent dat. Nou, wij eigenlijk ook als religieuzen niet, maar wij zijn niet religieus, dat wist u. Maar dat maakt het nog ingewikkelder. Toch? Alleen de Bijbel leert opstanding uit de dood. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is op de jongste dag. Dat is niet bij het sterven. En dat is dan het verhaal van de mens in het algemeen. We hebben het nou niet over de gemeente, maar gewoon over de hele heilsgeschiedenis als zodanig. En u weet langzamerhand dat wij als gemeente een uitzondering vormen uit het geheel. We zijn een gemeente van eerstgeborenen die al eeuwig leven hebben ontvangen en daarmee een hemels burgerschap. Daarom zongen we dat lied ook daarstraks, ik heb het u allemaal horen zingen, over het huis bij de Heer. Niet in het dodenrijk is dat en ook niet op de nieuwe aarde, maar in de hemel. Dat is uitzonderlijk. Maar doe maar. Maar onthoud slechts dit, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die gelooft, en dat zijn ze dus niet allemaal. We hebben het onderscheid tussen beiden, maar het gaat allebei over het verzoeningswerk dat God in Christus tot stand brengt. En zo verder. In dat verband lees ik ook even een bladzijde verder. Johannes 4, vers 42. Zij zeiden tot de vrouw, de inwoners namelijk van Sichem, Sichar, zo u wilt. Zeiden tot de vrouw, de Samaritaanse vrouw dus. Wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is de Messias, de Christus. De zaligmaker der wereld. Zie? En niet alleen maar van, niet maar slechts van de gelovigen, maar eerst begint bij zaligmaker der wereld. Dat was ook aan de orde in deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Uiteraard de erkenning, het herkennen van Jezus als de Messias. Volgens de Samaritaanse vrouw is dat dan de profeet als Mozes die komen zou. Want de Samaritanen hebben alleen erkennen, tot vandaag bestaat die groepering, erkennen als van Gods wegen geïnspireerd alleen de 5 boeken van Mozes, zoals wij ze dan noemen. En de Joden noemen dat de Torah, Genesis tot en met Deuteronomium. Wordt daar de Messias in aangekondigd? Jazeker, al in Genesis natuurlijk, zonder de term Messias te gebruiken. Over het zaad der vrouw, dat is het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. Dat zou je moeten weten. En verder natuurlijk in de beloften aan Abraham en zijn zaad. Dat soort dingen. Maar meer specifiek, daaraan wordt ook gerefereerd, de uitspraken aan Mozes over een profeet als Mozes die de Heere zou voortbrengen en die alles zou verkondigen wat betreft de waarheid Gods enzovoorts. En deze Samaritaanse vrouw erkende en herkende dat Jezus die profeet als Mozes is. Dat is met name in vers 25 van Johannes 4. Maar helemaal aan het eind van het verhaal heeft zij de boodschap doorgegeven aan de inwoners van haar stad, Sichem of Sichar in het Aramees. En die zeggen nu, wij geloven niet meer omdat u het gezegd hebt, hoewel dat zo was, maar we geloven omdat we hem zelf hebben gehoord en weten dat deze naar waarheid, waarlijk, naar waarheid is de Christus, de zaligmaker der wereld. Wis en waarachtig wel. En daarna noem ik u Romeinen 5. Romeinen 5, dat begint met wij. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij toegang hebben tot de genade in welke wij staan. En wij roemen, vers 3, in de verdrukking enzovoorts. Kortom, wij. Wij gelovigen. Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En daarna staat er dat wij daardoor hoop hebben en de hoop beschaamt niet. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor, en nou staat er niet ons, dat zou je moeten verwachten, wij, ons, maar er staat, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Namelijk, toen wij nog zondaars waren. Vers 8. Voor onrechtvaardigen. Wordt geïmpliceerd in de diverse woorden die hier staan. Zelfs voor ons, maar toen wij nog vijanden waren. Dat wil zeggen, hij stierf voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaars, voor vijanden. Dat is niet hetzelfde als uitverkoren of iets dergelijks. Hè? Het is juist hier specifiek de vraag. Als dat dan zo is, als dan, vers 10 lees ik dan maar, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen, want dat had het moeten zijn, niet door middel van, maar er doorheen, doorheen de dood zijn zoons, dat wil zeggen, die zoon van God ging de dood in en er weer uit. Er staat ook niet door het sterven, er staat ook niet door het lijden, er staat doorheen de dood. Voor de taalkundigen onder u, er staat dia, het voorzetsel dia, gevolgd door een tweede naamval, genitivus, je kan er tegen ingeënt worden, maar laat maar zitten. Ik ga weer rare dingen zeggen. Maar een tweede naamval. En dan betekent het, staat gewoon in je Griekse grammatica, staat het, dia gevolgd door een genitivus, een tweede naamval, betekent erin en eruit. Er doorheen. Dat is niet maar door erin te gaan, maar ook door er weer uit te gaan. Dwars door de dood, heet dat in een lied. Neemt hij ons op in, enzovoort. Nou, indien wij met God verzoend zijn doorheen. Het is toch mooi Vlaams, of niet? Indien wij met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij verzoend zijnde, nu we al verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Zie je dat hier hetzelfde begrip op twee niveaus wordt toegepast? Wij in ons jargon zeggen wij, het is bijbels verantwoord, wij zijn behouden geworden doorheen de dood zijn zoons. Dat wil zeggen door de dood en opstanding van Christus. Maar hier gaat het verder, er staat veel meer nog zullen wij verzoend en dus ook behouden zijnde, behouden worden alsnog door zijn leven. Let op de tegenstelling tussen zijn dood en zijn leven. Heb u dat nog? Ik weet niet meer wat ik gezegd heb vorige keer. En anders heb u het misschien eerder uit mijn mond gehoord. Dat moet haast wel. De vraag is altijd, wat betekent de Heer voor je? En dan, weet je wat, drukken ze microfoon onder je snuffert in de Kalverstraat of waar ze dat dan maar doen. Ik ken niet al die straten uit mijn hoofd en hoe heet dat... Monopoly heb ik ook al in geen jaren gespeeld, dus vooruit maar weer. Maar dan drukken ze een microfoon onder je neus en dan vragen ze, wat betekent Jezus voor je? En als het meezit, dan hoor je dan dat hij voor mij gestorven is of voor mijn zonde gestorven is. En dan denk ik altijd, ja, hoe lang is dat nou geleden? Heb je niks anders te melden? Oké, dan krijg ik boze brieven weer, dan ik weer zo beledigend doe en minachtend doe. En zo. Ja, sorry. Wat betekent de Heer voor je vandaag? Wat doet hij vandaag dan? Ja, het antwoord is, dat weet men niet. Nou ja, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij reinigt ons harten van een kwaad geweten. We hebben daar het volgende op gevonden. Wij beginnen de kerkdienst met het voorlezen van de 10 geboden. Dan weet je weer wat je allemaal fout gedaan hebt. En je was net gereinigd en dan doen wij het weer teniet. Toch? Dan komt de predikant je weer de schuld aanpraten. En als je zegt, ja, maar het is weggedaan. Ja, maar dat kan je niet zeker weten. Want je moet wel uitverkoren wezen. Wat het ook wezen mogen. En nooit vraagt iemand, waartoe dan? En op grond waarvan? Begrijp u? Zo raakt men dat allemaal kwijt. En daar gaat het over. Daar hebben wij het over. Daar heeft Johannes het over. Hij is verzoening voor onze zonde. Ja, ook voor die van de gehele wereld. Dat is een ander niveau. En het ligt in elkaars verlengde. De Heer doet wat voor de wereld. En wie dan nog wil en die drempel overgaat, die dat accepteert. Oké, dan doet God in Christus door de hoge priester, door het hoofd van het lichaam of hoe het mij heten mag, door de herder van de kudde, doet hij een werk aan ons. Waarom ook niet? De bedoeling is dat je wedergeboren wordt, maar geboorte is toch niet het eind van een ontwikkeling? Dat is hooguit de voltooiing van het allereerste begin. En zelfs dat zeg ik liever niet zo, want dan wordt weer gedacht dat het begin gelegen is bij de conceptie en dat is een hardnekkig misverstand. Het leven begint daar waar adem is. Alles wat adem heeft. Wat geest, adem, geest heeft. Daar begint het leven. Officieel. Dat is bij de geboorte. Nou ja, en dan komt het pas. Dan begint het pas. Dan hoop je dat er wat van terecht komt van dat leven. Nou, dat is wat de Heer doet aan een gelovige. Dat u niet denkt dat uw wedergeboorte het einddoel is wat bereikt zal worden, liefst zo laat mogelijk en bij voorkeur op uw sterfbed, want dan brengt het verder geen verantwoordelijkheid meer met zich mee. Ja, maar ik zeg het zwart-wit, want zo is het gewoon. Dat is ook wat de Bijbel erover zegt. Prediking aan de wereld is, je komt tot geloof. Dat is de bedoeling. Je aanvaardt het woord van God. Daarvoor hoef je niet te weten wat er allemaal in staat. Dat komt pas later. Want als je het niet op voorhand gelooft, heeft het geen zin. Je gaat niet een cursus volgen bij iemand die je op voorhand niet vertrouwt. Je zoekt er een op. Waar je vertrouwen hebt, van wie je gelooft dat je er wat van kunt leren enzovoorts. Dus ja, bijbelstudie, dat is mooi, maar het begint met geloof, begint met aanvaarden. kan het niet helpen. Zo werkt het nou eenmaal. En de Heer zegt dus, kom tot mij, enzovoorts. Zie? Of je komt tot God, omdat je de waarheid zocht. En God geeft je dan aan zijn zoon. Dat is ontleend aan met name Johannes 17. Maar nog een paar uitspraken in Johannes. Wij worden door de Vader aan de Zoon gegeven. En wat doet hij dan met ons, die Zoon? In opdracht van de Vader. Hij bewaart ons. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden, bewaard worden? Oh, in het Engels, to save. Gered worden. Bewaard worden. Door zijn leven. Door wat hij nu doet. Zie? En dat is wat we hier lezen in Romeinen 5, vers 8 en 9. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan. Zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Dat is die toorn waar ook Johannes 3, daar komen we net vandaan, waar Johannes 3 over sprak, die zegt, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, vers 17, opdat de wereld door hem veroordeeld zou worden, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Niettemin, de aanstelling van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, heeft tot gevolg dat de wereld daarmee veroordeeld geworden is. Als één voor allen gestorven is, zijn daarmee allen gestorven en daarmee veroordeeld. Einde van het verhaal. En daarom is de wereld in duisternis. En omdat het vandaag 19 december is. En ik trouwens vanmiddag al was op een kerstviering ergens. Moet ik u zeggen, ja, daarom viert de wereld het feest van het licht enzovoort. En zingen wij, er is het 's werelds duistere wolken. Taalkundig klopt het niet. Het had moeten zijn, er is uit der wereld duistere wolken. Want de wereld is vrouwelijk, maar daar trekt niemand zich er wat van aan. Toen maar. Maar er is uit de duistere wolken van de wereld een licht der lichten opgegaan enzovoort. Oh ja? Als het al gebeurd is, is het licht dan toch weer uitgegaan. Men leest opnieuw weer het Johannes-evangelie. En wat heb ik hier? Romeinen. Romeinen 13. De wereld is in, Romeinen 1 mag ook vanaf vers 18, de wereld is in duisternis. God heeft zijn licht uit de wereld teruggetrokken. God heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan. En de wijzen waren weliswaar bij de kribbe, om zo te zeggen, hoewel we dat niet zeker weten of het bij de kribbe was. Maar ze waren bij het kindje Jezus, toch? Daar kwamen de wijzen uit het oosten en daarna zijn ze langs de andere weg weer teruggegaan. En we weten nu nog niet waar we ze gebleven zijn. Daar is niet een lied van, maar wel een conferentie. Maar toch maar. Toch? Waar is de wijsheid weg? En wat zei de prediker? Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, sprak de wijsheid. Dat wel, maar je moet wel zoeken, want dat licht is uit de wereld verdwenen. De mensen hebben het duister. Ik heb het niet gelezen, maar ik had het kunnen. Het lag open, Johannes 3. Want de mensen hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En als de werken niet boos waren, hadden ze wel bij het licht gekomen, opdat hun werken zouden openbaar worden, staat er. Maar nee, hun werken waren boos en dus bliefden zij de duisternis niet. En daarom is de wereld in duisternis en bevindt zich onder de toorn Gods. En daarmee onder de macht van de boze, de leugenaar van de beginnen. Dat was Johannes 8, geloof ik. Over de leugenaar enzovoorts. Zie? En dus wat bidt een christen? Leid ons niet in verzoeking, maar dat doet de Heer ook niet, zegt Jacobus. Dat wordt dus verhoord. maar verlos ons van de boze. De boze, ja. Het boze, nee, de boze. Verlos ons van de boze. Want van u, en niet van de boze, is het koninkrijk enzovoorts. Nou, dat is wat de Heer doet, als je dat wilt. Dan kom je tot hem in geloof, in onderwerping aan zijn woord. En dan doet hij een werk aan u door zijn woord, dat zegt de Bijbel. Reinigt hij ons en stelt hij ons zonder vlek of rimpel aan zich voor. Of hoe het maar heten mag, hij zal zich in eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Enzovoorts. En terwijl de wereld in duisternis is, wandelen wij in het licht. Daarom zing ik het lied wel mee, hoor. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, enzovoorts. Maar voor zover het lied ontleend is aan Jesaja 8 is het, geloof ik, nog, moet ik u dan toch zeggen dat daar staat dat het licht wel kwam in de wereld, maar dat tegenover het feit dat in het algemeen juist in de wereld het licht uit zou gaan. En gegaan is sinds de eerste komst van Christus. Want ziet, duisternis zal de volkeren bedekken, maar over u zal het licht opgaan. Dat is vervolgens weer Jesaja 60, de eerste verse, en dat is letterlijk Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, heet het daar, maar het is gewoon Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want donkerheid zal de aarde bedekken en duisternis zal de volken bedekken, maar over u zal de Heren opgaan. De heerlijkheid des Heren. En als Paulus het aanhaalt in Efeze 5, dan zegt hij meteen, Christus zal over u lichten. Als de uitzondering, dat is niet de wereld, dat is alleen over ons als gelovigen. En daar heb je datzelfde onderscheid weer. En dus staat er, veel meer zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. De toorn waarover de wereld, waaronder de wereld leegt. Of bestaat, moet je eigenlijk zeggen. De toorn die over de wereld gekomen is en nog steeds over de wereld komt. En het zal nog erger worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zal het ook beëindigd worden overigens. Maar het zal eerst geïntensiveerd worden in wat wij noemen het oordeel over de volkeren der aarde. Over de hele mensheid. Zie. En of je het begrijpt of niet, het staat er gewoon. Want indien wij, vers 10, vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden vandaag, behouden worden door zijn leven. En daarom beschaamt de hoop niet, want dat was het verband van de uiteenzetting. En in het vervolg van de uiteenzetting staat, dat is dan weer zo omdat wij deel hebben gekregen aan een andere mensheid. Een mensheid waarvan niet Adam het hoofd is, de originator, maar waarvan Christus de auteur is. Wij zijn leden geworden van die nieuwe mensheid met Christus aan het hoofd. Heb u dat? Dat is de rest van dit hoofdstuk feitelijk. Van Romeinen 5. En daarna noem ik u een heel bekende tekst uit. Dat is 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Daar lezen we in de eerste plaats in vers 15. Dat Paulus het evangelie predikt. Hij zegt, dat is mij toevertrouwd. Daar moet ik verantwoording voor afleggen enzovoorts. En daarom doen wij dat. Bovendien vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat wil zeggen, onze gemeenschap met Christus, onze verbondenheid met Christus, heeft die uitwerking in ons, motiveert ons, dringt ons. Als die dit oordelen, als die dit van mening zijn, dubbele punt, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, dat wil zeggen, dat is ook zo, dat is gebeurd. Opdat, en dat leuke, hij is voor allen gestorven, opdat, dan komt het doel ervan. Ik ben geneigd meteen terug te gaan naar Johannes 3, vers 17. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Niettemin, het resultaat is dat het oordeel wel degelijk over de wereld gekomen is. Maar het echte doel van het een en ander wordt hier genoemd. Hij is voor allen gestorven opdat degenen die leven niet meer zichzelf of voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. Hij is voor allen gestorven opdat degene die leven, en eventueel Johannes 3, vers 16, en wat vrij toegepast, God al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat en ieder die gelooft, en hier één is voor allen gestorven, opdat degene die leven, dat zijn dus degene die geloven. Niet meer verderven maar eeuwig leven hebben, maar nog sterker, opdat degene die leven, geloven dus, niet meer zichzelf zouden leven of voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden namelijk als kinderen Gods, als wedergeboren mensen, met Christus levend gemaakt, zouden wij de Heer dienen. Nee, niet de wet, niet voor onszelf, niet om voor onszelf alsnog iets te maken, of zoiets. Ja, en ik aarzel, want ja, ik weet niet of ik het dat nou echt helemaal zwart-wit moet zeggen, maar ja. Ik bedoel, ja, wat ik in gedachten heb is dat dikwijls het idee leeft dat de Heer leeft voor ons. Opdat degene die leeft, met hoofdletters, niet meer voor zichzelf zal leven, maar voor degene die in hem geloven. Maar zo is het niet. Men denkt dat de Heer er is voor ons. Dat is niet waar. Wij zijn getrokken uit die duistere, dode wereld, die voor God überhaupt niet meer telt, omdat God er een oordeel over gebracht heeft. Daarna neemt God ons eruit op grond van geloof, opdat wij nu alsnog God zouden dienen. Dat wat door de zonde in de mens in de praktijk volkomen onmogelijk was, is nu mogelijk geworden. En daarom lees je in, 2 Korinthe 3, één bladzijde ervoor, ik hoef niet om te slaan. Daar staat niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, vers 5, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft tot dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes. Want de letter, dat is van het Oude Testament, de wet, de Mosaïsche wet, de letter doodt, niet de letter als zodanig, maar die stenen tafel, om zo te zeggen, die geboden, maar de geest, die van het nieuwe verbond, maakt levend. Hetgeen in de volgende verse uitgebreid wordt toegelicht, maar die leest u zelf maar een keer. Het gaat mij om het beginsel dat wij als gelovigen in Christus voor en door de wet gestorven zijn. Dat geldt voor alle mensen, maar ze geloven het niet. Maar daar waar wij het geloven, krijgen wij deel aan vervolgens dat nieuwe leven van Christus uit de dood. En dus heet het, God heeft ons mede opgewekt en mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Dan wel ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat is wat de Bijbel leert. En of het in christelijke credo staat, in geloofsbelijdenis en catechismie, Wat is meer van catechismus? Juist. Ja, dat maakt mij niet uit of het daarin staat. Het staat in de Bijbel, luid en duidelijk. Dat is het punt. En als je dat in de Bijbel gelezen hebt, bestaat er echt niet de behoefte, althans bij mij niet, om dat dan nog eens een keer vast te leggen in boeken buiten de Bijbel om. Dit is wat het is. Hij maakt ons levend en maakt ons bekwaam om hem te dienen. Eén is voor allen gestorven, daarmee zijn allen verlost van de dienstbaarheid, slavernij, van zonde, dood en wet. Dat is niet het doel ervan. Het doel is dat diegenen die verlost zijn en dus in de vrijheid geplaatst zijn, nu vrijwillig, de Heer, de opgewekte, zouden dienen. En waar de bediening van Christus zelf is, die van trouw te zijn aan de waarheid, namelijk het woord van God, dat de waarheid is, gestand te doen en te bewaren en te presenteren, is dat inderdaad ook de roeping van elke gelovige. Trouw te zijn aan het woord. In de eerste plaats voor zichzelf en in zijn eigen leven. En hoe je dat doet? Nou ja, de Heer zelf zei, uw woord is in het midden mijns ingewands. Dat is Psalm 40. Het Nieuwe Testament zegt daarover dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Dat is ook 3 vers 16, maar niet van Johannes, maar van Colossense. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. De variant van de Efezebrief luidt op dezelfde plek verder, wordt vervuld met de geest, want het is hetzelfde. En Jacobus zegt dat God ons heeft gebaard door het woord der waarheid en dat het de bedoeling is dat dat woord in onze harten geplant zou worden, opdat het onze levenswandel, ziel heet dat, opdat het onze levenswandel zou zalig maken alsnog. Daar gaat het hier dus ook allemaal over. Hè? Omdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven. Begrijp je me goed? Ik protesteer dus, ik zeg het nou maar glashard dan. Ik protesteer dus tegen al die prediking die zegt, doe wat je denkt te moeten doen. Ga gerust je gang en maak plannen voor je leven en leg het de Heer voor. En bid maar veel dat de Heer je daarbij zal helpen. En als het niet helpt, kun je bij ons vertellen wat je wilt van de Heer. En dan zullen wij met je meebidden. En dan werken wij een strategisch plan uit. Ik verzin het niet. Ik moet even nadenken hoe ik dat ook alweer gelezen heb. Dan gebedsstrategie heet dat. Dan verzinnen wij een plan om de Heer zover te krijgen dat hij doet wat jij wil. En andersom, ja, de Heer wil dat je er wat van maakt. Nou goed, over rentmeesterschap en al dat soort dingen. Ik moet u zeggen, dat is helemaal fout. Het begint met, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaar. Wereldvreugd verdwijnt in duister bij het licht van, nou ja, na Golgotha. Dat is een lied uit Johannes de Heer, maar het is natuurlijk Filippenzen 3, geloof ik. Wat Paulus dat zegt, als je dan wat roem hebt in het vlees van de natuurlijke mens. Hij zei, ik meer dan jullie, maar ik heb het allemaal schade en drek geacht. Weg ermee. Telt niet. Of de Heer er wat mee doet, de Heer heeft er wat mee gedaan als hij het mij vraagt. Maar officieel niet. Je geeft het op. Je geeft je over aan de Heer. Opdat zijn leven geleefd zal worden. Hoe dat werkt, meer kan ik u daar niet van vertellen. Je kunt alleen tegen de Heer zeggen dat je dat wil. En dan doet hij dat. Zie? Nou ja. Opdat degene die leven, en niet alle mensen, niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven is, opgewekt is. Vers 17 van 2 Korinthe 5 nog steeds. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nee, zo ziet het er niet uit. Maar dat is het. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Dat komt overeen met wat ik u las uit 3, vers 5 en 6. Onze bekwaamheid is uit God. En hier heet het in 5 vers 18. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening, dat is een dienstwerk dus, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want, komt ie, want God was, let op, was, niet is. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Dat is verleden tijd, dat heb je toch, hè? Dat slaat op wat in het verleden gebeurd is, ooit. Pak een beetje 2000 jaar geleden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf. Dat is niet nu zo, ook niet in de toekomst. Het is wat in het verleden gebeurd is. Dat werk. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hoezo dan? Nou, hun zonden, hun niet toerekenende. Het wordt toegelicht in vers 21, mocht het u niet duidelijk zijn. God heeft de zonden der wereld toegerekend aan hem die het hoofd was van de oude schepping en ook, zeer bijzonder, het hoofd was van de oude mensheid. Dus, je hoort er nooit iemand over, maar dat is eigenlijk de essentie van wat wij met kerst geacht worden te gedenken, dat de Heer hier op aarde op juridisch volkomen correcte wijze het hoofd werd bij zijn geboorte, hoofd werd van de mensheid als zodanig. Dat was een kwestie van erfrecht vanaf Adam en de lijn van erfrecht, de stamreeks heet zo'n ding. Zeg ik dan enigszins oneerbiedig, maar dat heet echt een stamreeks. Van generatie op generatie. Hoe het vererfd wordt. De stamreeks loopt van Adam tot op Christus. Tot op de Heer Jezus namelijk. Of langs verschillende routes, dat kan namelijk. Komt weer bij elkaar en zo. Het is ingewikkeld, maar het is nu helemaal zo. En in de Bijbel vind je dat terug in de zogeheten geslachtsrekeningen van de Heer Jezus. Dat betekent dat de Heer Jezus op grond van zijn afkomst, zowel aan moeders als vaders zeiden trouwens, ik bedoel Jozef, het hoofd was van de mensheid als zodanig en dus recht had op de troon. Dat gold ook al voor vader Jozef, in wiens gezin hij juridisch volkomen correct wettig geboren werd. Die zijn waarachtig wel. En Jozef wordt dus zelfs door de engel aangesproken met Jozef, gij zonen Davids. Met de naam van de koninklijke familie dus. Dat bedoel ik maar, hè. En in zijn geboorte, ik zeg altijd, je moet je ouders goed uitzoeken, want dan krijg je anders later spijt van. En de Heer Jezus heeft zijn ouders, voordat hij Jezus heette, heeft hij zijn ouders goed uitgezocht. Hoe zeg je dat? Dat is planmatig. Dat is van Gods wegen geredigeerd. Dat is niet zomaar iemand. En dus werd hij op grond van zijn geboorte en op grond van het erfrecht, wat men in onze dagen probeert af te schaffen, dat weet ik allemaal wel, maar dit is zoals het hoorde. Op grond van het erfrecht werd hij de hoofd van de menselijke familie met recht op een troon. Hij noemde zich dan ook zoon van Adam, wat wij hardnekkig wegvertalen met zoon des mensen. En wat iemand anders weer begrepen heeft als zoon der mensen, wat weer heel wat anders is. Maar toen maar, zoon van Adam, dat is de juiste versie. Erfgenaam van Adam en hij zei tot zijn tijdgenoten, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, vooralsnog, maar om te dienen. Want wat hij in zijn eerste komst gedaan heeft, is gebruik maken van zijn recht tot lossing. Eveneens op grond van dat hij het hoofd was van de menselijke familie. Hij kon de plaats van heel de mensheid innemen. Hij was de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid. Dat heb je zo met koningen die de wettige vertegenwoordiger zijn van hun volk. Als dat nog zo is, nou ja, naar godsmaatstaven wel. Naar klassieke maatstaven ook. Dus ja, ik zal niet weten wat er tegenin te brengen is. De heer maakte gebruik van zijn recht tot lossing, maar dat betekent dat hij een prijs moest betalen, de schuld moest betalen. Dat is wat hij gedaan heeft. Heb je dat nog? In zijn eerste komst. Maar dat geregeld zijnde, de lossing, komt hij alsnog terug, in zijn opstanding namelijk, komt hij alsnog terug om zijn koningschap op te eisen. Dat heeft hij dan ook meteen ontvangen in zijn opstanding. Namelijk, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zit aan mijn rechterhand. En wat wij nog meer horen, dat is toch genoeg. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2. Of wij kennen hem als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van de rechtvaardige, van de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Melchizedek, koning van Salem, enzovoorts. Alleen, we zien het nog niet, maar dat komt in de toekomst. Wanneer hij als de door God gekroonde koning inderdaad zijn koninkrijk komt opeisen. Maar wij erkennen dat nu reeds en zeggen, want van u is het koninkrijk, enzovoorts. Tot in eeuwigheid. Hebben jullie dit nog? Je moet het toch herkennen als volkomen bijbels wat ik u nu zeg. Waarom er dus zoveel discussie over is, ontgaat mij dan ook volkomen. Het is een volstrekt bijbelse zaak. God was, vers 19, 2 Korinthe 5, vers 19. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat gebeurt ook, maar het betekent tegelijkertijd dat God klaar is met het werk van aan deze wereld. En wat hij nu doet, is een nieuwe wereld tot stand brengen. En als dat 100% gerealiseerd is, verdwijnt daarmee de oude. Heb je die nog? Je kan nog net zeggen, nou ja, die oude wordt voortgezet in een nieuwe. Maar het is de weg wel een nieuwe. Of is het toch de oude? En dan zeg ik, ja, beste mensen, dat is 1 Korinthe 15 over de vraag of het opstandingslichaam van een mens, van een gelovig mens, is dat datzelfde lichaam dat begraven was, zal ik maar zeggen. Dat is de vraag in 1 Korinthe 15. Is dat datzelfde lichaam? En u weet wel goed antwoord, luid. Antwoord begint met de woorden, gij dwaas. Dus ja, is een beetje een domme vraag. Is het hetzelfde? Nee, dat wat opstaat is anders dan wat begraven werd. Maar wat begraven werd bestaat daarna niet meer. En voor zover er wat van overgebleven is, is het omgezet in het nieuwe. Ik kan er niet meer over zeggen dan dit. En soms kun je het zien, hè, hoe dat gaat met een zaadje. Laten ze dat zien, achter glas enzovoort. Zo'n zaadje dat als het ware verdwijnt en openbarst en er komt wat nieuws uit. En dan, waar is aan het eind van het verhaal het zaadje gebeurd? Ja, je hebt het zien gebeuren, maar het is weg en er is heel wat anders uit voortgekomen. Maar wat eruit voortkomt, heeft toch eigenschappen van het oorspronkelijke. Alleen er is wat anders bijgekomen, wat anders dat heet conceptie. Er is iets anders ingekomen dat die ontwikkeling tot stand brengt enzovoorts. Zodat het toch verandert. Zijn het diezelfde mensen die we straks tegenkomen in de hemel? Ja, het zijn dezelfde mensen. Kunnen we ze herkennen? Ja, blijkbaar wel, want zo wordt er in de Bijbel over gesproken. Hebben ze dan nog steeds die manke voet en die veel te grote neus? Dan zeg ik, ja, het blijft een gok. Ja, dat is een bekend verhaal trouwens wel. Goed, toch maar. En toch zijn ze anders. Nou ja, en dat is met de hele schepping ook zo. De oude kan niet meer gevonden worden, die is weg, dan wordt er nieuwe gevonden. Is die 100% nieuw? Ja, ik weet niet wat je daaronder verstaat, dus ik kan er ook geen antwoord op geven. Het oude zet zich om in het nieuwe. Oké. Da Costa, Isaac da Costa schreef, maar dat krijg je binnenkort onder ogen als alles mee zit. Isaac da Costa schreef: als het gaat over het woord van God en de beschrijving van de wonderen die hij doet, wordt het vanzelf poëzie. Dat onttrekt zich namelijk aan de proza, aan het gewone technische taalgebruik. Het wordt poëtisch. En dus wat ik nu vertel, dat heet in de Bijbel iets als: de dood is verslonden tot overwinning. De overwinning heeft de dood opgevreten. Dat is minder fraaie poëzie, maar toch, het is poëzie. Waar is hij gebleven? Ja, het is een soort van stofwisseling. Het is veranderd. Zijn er chemici in de zaal? Ik weet van chemie zo goed als niks. En ook dat probeer ik zo te houden trouwens. Maar je weet, je stoffen bij elkaar en dan ontstaat een andere stof. Waar zijn die stoffen gebleven? Ja, het is op een of andere manier heeft het zich gehecht. Is een verbinding ontstaan. En dan is het hetzelfde spul. Ja, in theorie kun je terugbrengen naar het oude. Ja. Weet ik veel. Of dat een wonder is. Ja, daarom wil ik het graag zo houden. Het zijn de wonderen van de natuur. Je kan het uitleggen wat je wil, maar ik begrijp het toch niet. Hoe een volgende generatie tot stand gebracht wordt, een hele voortplanting. Ik weet het nu nog niet. Er zijn hele boeken over geschreven, maar ik weet het nu nog niet. Maar het gebeurt wel, wij vinden het ook heel gewoon. Ja, dat is het. God is de wereld met zichzelf verzoenende. Maar dat betekent dat de functie van deze oude schepping op een eind loopt dan en aan het eind ook verdwijnt. Het is niet aardig om te zeggen, maar het is theologisch tamelijk verantwoord om te zeggen: als het kind eenmaal geboren is, dan overlijdt de moeder. Ik heb het over Rachel en geboorte van Benjamin, zo. Of moet ik dan in het algemeen zeggen dat wat wij verleerd zijn, en daar ben ik heel blij mee, dat is dat het verleerd zijn, is het idee dat het nogal riskant is voor een vrouw om kinderen te krijgen. Dat is een understatement. Hoe vaak ik niet ben tegengekomen in mijn allerlei naspeuringen. Nee, meneer is twee keer getrouwd geweest. Hoe zit dat? En dan blijkt dat die eerste vrouw hooguit een jaar na de bruiloft is overleden. En ik heb me erbij neergelegd dat het tamelijk... Oh, heb je er weer een, denk ik, tegenwoordig. Vooral als het toch gaat over mensen die niet echt familie zijn. Het is weer gebeurd. Allemaal in blijde verwachting enzovoort. En als je dan pech hebt, is het kind ook nog overleden. Maar toen maar. Maar dat is het idee. Dat stamt uit Genesis. Ik zal zeer vermeerderen de smart, uw dracht enzovoort. Met smart zult geen kinderen baren. Maar waarom moet dat zo? Omdat het illustratief is. Het gaat niet vanzelf. En voor zover er een nieuwe wereld moet komen, een new age, een great reset, maar dan een echte, een nieuwe wereld, dat gaat gebeuren, maar dan verdwijnt de oude. Dat is op de jongste dag. Want wij verwachten naar zijn belofte, zei Petrus, 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft, woont. Staat er dan. Dat is wat God doet. En dat ik u dit vertel is gewoon omdat dit een redelijk bekend Bijbels gegeven is. Daar hoef je niet echt veel van je Bijbel voor te weten om dat idee te kennen. Eens zal de wereld vergaan en dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar de Bijbel zegt dat helemaal het werk van God is. Namelijk ook in uw en mijn leven. Hij neemt citeer hem even uit Hebreeën 10, waar het als principe, als beginsel wordt aangehaald. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Vandaar dat in de Bijbel zo dikwijls een eerste verdwijnt en plaats moet maken voor een tweede. We hebben het niet over de Formule 1. Maar die dingen gebeuren. Dan komt er iemand, nee, dat wordt hem niet. Dat wordt gepasseerd. Het wordt toch iemand anders. Het was niet Esau, maar het was Jacob. Niet Ismael, maar het was Isaac. Het was niet Ruben, het was Jozef. Het was niet Efraïm, maar het was Manasse. Het was andersom, het was niet Manasse, maar het was Efraïm. Ja, oh, er zijn nog mensen wakker. Heel goed. Noem nog eens wat. Het was niet Peres, maar Zera. Of was het toch Peres? Laat maar zitten. Het was niet Salomo, maar het was Nathan. Die is minder bekend. Maar zoek hem maar na. De Bijbel is er echt wel duidelijk over. Niet over de hoe en waarom, maar dat er gebeurd is wel. Enzovoorts. Er gebeurt zo dikwijls, maar het is illustratief. Niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Niet de eerste mens, maar de tweede mens. Is het beeld Gods. En het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. De eerste mens is een voorbeeld van degene die komen zou. Nou ja. Etcetera. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening, de prediking van deze dingen, in ons gelegd. Vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen, de zonde der wereld werd toegerekend aan Jezus. De zoon des mensen, degene die de verantwoordelijkheid droeg voor heel de mensheid. En God heeft het hem toegerekend. Zie. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, Jesaja 53, toch? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En wij krijgen deel aan die rechtvaardigheid, omdat onze zonden niet ons zijn toegerekend, maar de Heer Jezus Christus. En die heeft ze weggedragen. En nadat dat gebeurd was, heeft God hem opgewekt uit de dood. En is zij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. Zitten. Maar hier heb je ook weer het onderscheid. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dit is wat wij moeten prediken. Wij zijn gezanten van Christus, vers 20, enzovoorts. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij, en niet de wereld, omdat wij... Die Corinthiërs, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gaat over gelovigen dus in de praktijk. Nou goed, dat was 2 Korinthe 5. En dan heb ik in Johannes natuurlijk nog 1 Johannes, waar we vandaan komen. Hebben wij in 1 Johannes hoofdstuk 4 zo'n uitspraak. In vers 14. Wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon, zijn Zoon, gezonden heeft tot of als zaligmaker der wereld. Want God is, lazen wij, in Christus de wereld met zich verzoenende. De vraag wordt soms gesteld, betekent dat dan alle mensen behouden worden? Want daar komt die oude discussie vandaan. Was het voor de wereld of alleen voor de gelovigen? En toen heb ik gezegd, ja, dank daar vanaf over welk deel van het verhaal je het hebt. Maar er staat toch, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En het Lam Gods neemt toch de zonde der wereld weg, wordt dan heel de wereld behouden. En ik heb u net uitgelegd, de wereld als deze wereld zoals wij die kennen, wordt weggedaan. Helemaal. Als oude schepping. En voor zover er een nieuwe uit voortkomt, is dat alleen omdat er ergens een conceptie, dat weet u toch wat het is? Een bevruchting heeft plaatsgevonden. Of er iets ingebracht is, want zo heet het, dat inderdaad dat proces op gang brengt waardoor een nieuw leven ontwikkeld wordt en tevoorschijn komt. Heb ik u dat wel eens uitgelegd over... over hoe dat zit met de bloemetjes en de bijtjes enzovoorts. Iedereen moet weten, hoe dat werkt. Nou, het is ongeveer zo dat het is niet des werelds, s'werelds, de wereld is namelijk een vrouwelijk woord in het Nederlands. In je woordenboek staat dat het allebei mag. Dat is niet waar. We hebben het verziekt. En nu wordt ook de mannelijke vorm goed gerekend. Maar de wereld is per definitie vrouwelijk. Het is uit der wereld duistere wolken. Ik heb trouwens een boek in de kast staan, dat is iets meer dan 100 jaar oud. En dat heet De Wereld en der Wereld God. De wereld en de God van de wereld. Philip Mauro. Over de wereld als zodanig en de God van de wereld, dat is uiteraard de duivel. Der wereld God, is correct. De wereld is vrouwelijk, enzovoorts. Maar dat wil zeggen, de schepping, de wereld, is vrouwelijk en daarmee ondergeschikt, dat is inderdaad zo, aan de daarbij behorende man. Bij de schepper weet je wie het is, bij de schepping bedoel ik, weet je wie die man is, dat is dus de schepper. Hebben jullie dat nog? Maar de bedoeling is dat er in de praktijk gemeenschap zou zijn tussen de schepper en de schepping, tussen de man en de vrouw, met als gevolg dat uit die vrouw een nieuwe schepping zou geboren worden. Ik verzin het niet, dat staat in de Bijbel. Nou ja, je moet wel even dit boek gelezen hebben, over wat elke jongen en elk meisje moet weten, zal ik maar zeggen. Maar dan weet je het ook. Er staat toch gewoon in Romeinen 8. Heel de schepping is in barensnood tot nu toe. De vertalers vonden het een beetje te ver gaan. Die hebben ervan gemaakt. Heel de schepping is als in barensnood tot nu toe. Die zeggen ja, maar het is een vergelijking. Dan zeg ik nou nee, het is een metafoor. En wat dan nog? Ik denk dat als er ooit ergens sprake is van man en vrouw, is het God en de schepping. En dat zich dat uitdrukt op lager niveau dus in de schepping zelf weer, ja, dat is ook zo. In die volgorde, heb u dat nog? Nou ja, waarom zou een man zijn vrouw lief hebben? Als gelovige bedoel ik. Omdat God de gemeente heeft lief gehad. Niet andersom. Er staat niet zoals een man een vrouw lief, zijn vrouw lief heeft. Niet een, zijn. Zoals een man zijn vrouw lief heeft, zo heeft Christus de gemeente lief. Dat staat er niet. Er staat Christus heeft de gemeente lief. En zo zou de man zijn vrouw lief hebben, enzovoorts. En zoals de gemeente Christus, de man, zou dienen, zo zou de vrouw haar man dienen. Haar eigen man en de mannen zou hun eigen vrouw lief hebben, enzovoort. Precies zoals het er staat. Het gaat niet over mannelijk en vrouwelijk door elkaar, maar het gaat over één tegenover één. Omdat het nou eenmaal de uitdrukking is van die ene man en die ene vrouw, namelijk God en de wereld, de schepper en de schepping. En het herhaalt zich op Jehovah en Israël. Wordt ook als huwelijk beschreven. En er brengt maar geen vrucht voort, of toch? Nou, terwijl ze elkaar nog niet beminnen en er geen gemeenschap is, wordt er al wat uitgeboren. Staat er. En dat is de gemeente. Geen gemeenschap tussen de Heer en Israël in onze dagen, maar toch. Waarom ook niet? Het is zo kerst en daar hebben we het over. Ik heb het vanmiddag nog horen zeggen door iemand. Die zei, de geboorte van Jezus uit de maagd was één teken. Hij zegt, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Dat was misschien niet gepast, maar onder omstandigheden. Maar waar het een teken van is, het is een teken van de geboorte van de gemeente, geboorte van Jezus, uit de maagd, die de man niet bekende, zei ze, is een teken van de geboorte van de gemeente uit Israël, dat de man niet bekend. Nou ja, die man bekende haar niet totdat die eerstgeboren zoon geboren was. En in de toekomst, na de opname van de gemeente, als die mannelijke zoon geboren is, dan zal er alsnog sprake zijn van de gemeenschap tussen de Heer en Israël. Het zijn allemaal Bijbelse dingen. Het staat er gewoon. Nou ja. Maar voor zover de verzoening is, tot stand komt, voor zover de wereld behouden wordt, komt dat doordat uit deze oude schepping een nieuwe tot stand komt. En aan het eind van het verhaal heb je dus een nieuwe, gereinigde wereld. En wie daar deel aan heeft, ja, dat hangt af van of, hoe zeg je dat, of het zaadje een beetje of goed terechtgekomen is. Want u weet hoe het met het zaad is, toch? Van de man voor de vrouw. Dat is gewoon het woord van God. Dat is het zaad waaruit wij zijn wedergeboren, zei Petrus. Dus die kent het beeld ook. Die zegt, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. En we weten van dat zaad, uit de gelijkenis van de zaaier, dat zaad er wordt overal gestrooid. Heb je dat dan niet ooit eens gehad, dat u die gelijkenis las en dacht, wat een slechte zaaier is dat, zeg. Je mag wel een beetje voorzichtiger met dat zaad omspringen, want dat gooi je toch maar niet langs de weg of op een rotsige grond. Je weet toch dat het daar niks ombrengt. Maar ja, het is wat Paulus zei. God verkondigt nu aan alle mensen alom. Dus het zaad wordt overal gestrooid. Linksom, rechtsom, over het hoofd, achterwaarts, tegen de wind op en wat het maar was. En of het opkomt, zaad is er genoeg, daar was geen gebrek aan kennelijk. Toch? Dat is ook een conclusie die je trekken kunt. En of het wat doet, of het opkomt en vrucht draagt, want dat was de bedoeling, ja, dat is als het in goede aarde valt. En dat is meestal niet het geval. In de gelijkenis niet in elk geval. De gelijkenis niet, meestal niet. Met het evangelie is het net zo. Het wordt overal gepredikt, de hele wereld over. Maar meestal valt het niet in goede aarde. En als het in goede aarde valt, ja, dan komt het op. En brengt het vruchtvoet 30, 60 en 100 fout. Zal je de details besparen nu. Het gaat om een beginsel. En daartussendoor heb je dan ook nog, ik kan het niet nalaten te zeggen, dat er dan ook nog onkruid tussen opkomt. Enzovoorts. En u weet dat er mensen zijn, ook in onze dagen, die zeggen, wij moeten het onkruid op zien te sporen. En goed opletten of het geen onkruid is. Als het onkruid is, dan moeten we het uitrukken of zoiets. En die zeggen, nee, dat doen we niet. Laat het maar gewoon opkomen. We scheiden dat wel van elkaar, het onkruid. De zisanion en de tarwe, we scheiden dat wel in de voleinding der eeuw, in de oost. Dat is nu nog niet, dat is pas in de wederkomst van Christus, wanneer het oordeel over de wereld komt. Maar het beginsel blijft dat zaad. God wil gemeenschap, in de grote betekenis van het woord, met de schepping. Spreekt tot de mens, geeft zijn woord dat levend en krachtig is, enzovoorts. zou je gedacht zijn wat zo'n klein zaadje kan doen. Allemaal, en zo geeft dat woord. Maar ja, als het niet in de aarde valt en sterft, dan draagt het geen vrucht, heet het in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Maar daaruit, als het vrucht draagt, komt het voort uit die oude aarde. En als u het over de hele schepping niet begrijpt, dan misschien over uzelf. Wij zijn die oude schepping van nature. Neem aan dat u een beetje goede aarde bent. En dat u dat woord ontvangen hebt. En dat dat vrucht draagt. En wij zien dan uit, volgens Romeinen 8 of zo, en Filippenzen 3, zien wij uit naar de toekomst, de verlossing van ons lichaam, want wij verwachten de zaligmaker die ook ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dan zingen we: het oude is voorbij, het alles is nieuw geworden, de dood is verslonden tot overwinning. Terug in 1 Korinthe 15 dan maar, want daar staat dat allemaal. Zo, en dan zijn we helemaal veranderd, zijn we in Christus een nieuwe schepping, ook naar het lichaam. En zijn we dan nog steeds Jan of Piet of Klaas, hoe heette die Urkers tegenwoordig, Klaas of dat. Nou ja, hoe ze maar heten. Zijn we dan nog dezelfde die we altijd waren? Ja, het antwoord is: we zijn dezelfde, maar we zijn toch veranderd. Heb je dat nog? Herinneren we ons dan dat we ooit een keer op 19 december 2021 op Urk bij elkaar waren in het gebouw van het Rode Kruis, notabene, enzovoort. En dat we, ja, zeker wel. U was het eerst vergeten, maar dan weet u dat weer. U bent diezelfde mens met diezelfde, enzovoort. En toch is er wat weg. Maar ja. Moet ik daar nog vergelijkingen van maken of zo, dat er dan wat weg is? De operatie is geslaagd. U bent nog steeds dezelfde, maar er is wat weg. Hopelijk was dat de bedoeling. Toch? Bij sommigen moet wel eens wat weggesneden worden, wat er niet hoort. Nou ja, dat is wat dan gebeurd is. Is het hetzelfde? Ja. Is het anders? Ja, ook. Is Jezus de Christus? Ja. Is het diezelfde Jezus die uit de graf opstond? Ja. Ja, zei: kijk maar, ik heb littekens in mijn handen en in mijn zij. Ja, is dat dan een wonder? Ja, het is sowieso een wonder. Dus ja, was het graf leeg? Ja, het graf was leeg. Dus nee, ik kan niet missen. Heb u dat nog? Ze hebben het graf van Mozes ook nooit gevonden. Nee, die was ten hemel gevaren enigerwijze, want die is later nog gezien met de Heer Jezus. Op de berg, daar stond zijn naam er zelfs bij. Nog een paar keer, als u mij vraagt, stond zijn naam er niet bij. Maar zijn graf hebben ze nooit gevonden. En geen wonder. Er was niemand in. Dus ze kunnen de graf niet vinden, toch? Van Elia hetzelfde trouwens. Het ging iets anders, maar dan toch. Ze hebben zijn graf gezocht. Amas hebben zijn graf gezocht. Goed, nou ga dan maar als je nodig moet, zei Elisa. Maar ze hebben zijn graf niet gevonden. Nee, want hij was... En ze hebben hem later ook nog gezien. Samen met Mozes op de berg der verheerlijking, enzovoort. Weet u wel, zo. En daarom, 1 Korinthe 15 zegt het ook, dat, en 1 Thessalonicense 4, dat zij die gestorven zijn, zullen eerst opstaan, en daarna wij die levend overgebleven zijn, enzovoort. Dus het graf gaat open. Toen zei een zuster, ik weet nog precies wie het was, jaren geleden zei een zuster tegen mij: Ab, je denkt toch niet dat die graven open gaan, je denkt toch niet dat de Heer dat nodig heeft, wat er in dat graf is? Ik zeg, ik geloof wel dat het open gaat, maar geloof niet dat de Heer het nodig heeft. Maar het gaat wel open. Of hij het nodig heeft, dat bepalen wij niet. Maar het is bijbels. Dat wat begraven wordt, zal opstaan. Het is diezelfde mens. Ja, het is niet hetzelfde zaadje. En als je nog meer vragen hebt, dan begin ik het antwoord met geit waas. Omdat het ook in 1 Korinthe 15 staat, enzovoorts. En zo is het met de schepping als zodanig ook. Zie. Dat betekent niet dus dat iedereen zalig wordt. Als dat zaad niet ontvangen is, Want dat is wat conceptie betekent, ontvangenis. De Romeinen weten dat nog. Heet ontvangenis. Als er geen sprake is van ontvangenis, om zo te zeggen, ja, dan wordt er geen nieuw leven verwekt. Maar aan het eind van het verhaal, ik bedoel, aan het eind van de heilsgeschiedenis, is de hele wereld met God verzoend. Daar is geen uitzondering op. Want al wat zich niet met God heeft laten verzoenen, nog steeds met dank aan 2 Korinthe 15 voor de uitdrukking, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat wat zich niet met God heeft laten verzoenen, dat is het dan niet meer. Er mag weg. Dat is niet meer. Dat zal niet meer zijn. Dat is niet meer. Er is geen plaats meer voor gevonden. Er is niet meer tot in eeuwigheid. Nee, dat staat al in het Oude Testament. Het is verdwenen. Het is weggedaan. En zo ontstaat, zo komt er dan een nieuwe schepping. Een verzoende, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat gaat via voortplanting. Dat gaat via een volgende generatie, waarbij in de volgende generatie verdwenen is wat het niet had moeten zijn en wat het niet hoort te zijn. Dat gaat met de oude schepping weg, om zo te zeggen. Heb je dat nog? Nou, ik sta te denken of ik daar nog voorbeelden van moet geven. Maar, ik heb geen niet echt sprekende voorbeelden, maar ik heb wel het voorbeeld van, omdat het tegen kerstfeest loopt, weet u wel. Ik heb wel het voorbeeld van Jozef van Nazareth. Je komt hem, op de achtergrond vind je die man. Trouwens, in het Nieuwe Testament is hij de eerste die je tegenkomt. Jozef, gij zoon Davids, in Matthäus 1. Maar in Lucas 2 vind je hem natuurlijk ook. Ze gaan naar Bethlehem, de stad Davids enzovoort. Maar je vindt in datzelfde hoofdstuk ook nog de zogeheten 12-jarige Jezus in de tempel. En dan kom je Jozef dan wel zijn vader ook nog even tegen. En daarna heeft niemand meer wat van hem vernomen. Nou ja, in Lucas alleen nog, volgende hoofdstuk, Lucas 3, daar komt de stamreeks van Jezus. Die was, staat de vertaling, zegt, alzo men meende. Dat is 100% foute vertaling. Dat staat er niet, staat er op geen enkele manier. Er staat nomizos van nomos, dat is het woord wet. En nomizos betekent wettig, naar de wet. Dus dat had moeten zijn, ook in de vertaling had het dus, maar het staat er in het Grieks gewoon, in de vertaling ook had er moeten zijn, Jozef, Jezus, de wettige zoon van Jozef. En daarmee heeft Jozef zijn functie vervuld. Jezus is geboren in het huwelijk van Jozef en Maria. En dus is het een wettige zoon. Nou ja, tenzij de vader hem niet herkent en dat soort dingen. Maar normaal gesproken in het huwelijk, ook al is het een prematuurtje, dan nog. Als het in het binnen het huwelijk geboren wordt, is het een wettige zoon. Dat is bij onze Nederlandse wet ook nog steeds zo. Algemeen geaccepteerd. Het is de wettige zoon van Jozef. Daarmee was het verhaal af. En daarna horen we dus van Jozef niks meer. Waarna de vraag overblijft, maar waarom? Nou ja. Maar als ik toch Jozef zeg, dan heb ik nog een paar Jozefen bij de hand, die ook weer meteen van het toneel verdwijnen, omdat ze, als ze eenmaal genoemd zijn, geen functie meer hebben. Want Jozef, de naam Jozef, is de drager van Gods beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht. Dat is zo, in ieder geval sinds Genesis 48 en eigenlijk sinds Genesis 37. Sinds de veelvervige rok enzovoorts. En alle Jozefen in de Bijbel die nog voorkomen, zijn er meer dan u denkt trouwens. Die hebben allemaal fungeren allemaal als de vertegenwoordiger van de beloften die God gedaan heeft. En dus verschijnen ze even van aan het toneel ter inleiding van wat nu volgt. En daarna verdwijnen ze meteen weer. Dus dan krijg je Jozef van Arimathea bij de opstanding van Christus. Gaat over beloften Gods. Jozef van Arimathea in de tuin en in het graf van Jozef van Arimathea. Maar van de man horen we in de Bijbel niks meer. Daarbuiten wel, maar in de Bijbel niks meer. Hij heeft zijn functie vervuld. En als dan later Paulus op tournee gaat enzovoorts, dan wordt hij op sleeptouw genomen door ene Jozef. Maar die wordt maar één of twee keer, ik geloof maar één keer zelfs zo genoemd. Want dat is dan Jozef gezegd Barnabas. En sinds daarna heet hij Barnabas. Maar hij heet Jozef van huis uit. Hebben jullie dat nog? De drager van de belofte. En die neemt Paulus mee, begeleidt hem op zijn eerste zendingsreis. En daarna verdwijnt Barnabas van het toneel. In Handelingen 13. Weg met die Jozef. Begrijp je wel? En als er een discipel vervangen moet worden, Judas, om voor de hand liggende redenen Judas, dan wordt er iemand ten tonele gevoerd, twee. Er worden twee ten tonele gevoerd. De een heet Jozef en de andere heet Matthias. En dan weet je al hoe het gaat. Het had Jozef moeten zijn, maar de naam was voldoende. Hij verdwijnt van het toneel en het wordt Matthias. Heb je dat nog? Fantastisch, zulke dingen. Maar het is ook, het is in het allergrootste niveau is het een uitbeelding van God heeft een plan gemaakt, het woord van God, de belofte van God. God heeft een plan gemaakt voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. En al wat er verder volgt is de uitwerking van dat plan. En als het uitgewerkt is, dan verdwijnt dat plan, om zo te zeggen, dan verdwijnt die oude schepping. Dan verdwijnen die middelen die ertoe geleid hebben. En zelfs staat er iets over dat de zoon zal terugkeren tot de vader enzovoorts. Na de jongsdag, omdat ook die functie vervuld is. Maar het komt goed. Alleen er is onderweg van alles aan afval wat er afvalt dus. Wie niet wil, hoeft niet mee. Dat is klassiek. Dat is the gospel train is coming. The fare is paid. Er is voor betaald. Voor de ticket, weet u wel. The gospel train is coming. En je kan zo instappen. En je kan zo mee. Deel hebben aan de uitwerking van het plan van God. Het is niet verplicht. God dwingt je er niet toe. Enzovoorts. Maar als je wil, als je zelf dat waardig oordeelt, om maar iets uit die eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas, Jozef, aan te halen uit Handelingen 13, Antiochië. Ja, als je dat waardig oordeelt, dan pak je het aan. Het hoeft niet. Snapt u? Dat is heel wat anders dan dat je denkt, ik moet God bidden en dan moet hij wat voor me doen. En ik heb hier een plan en ik zal het indienen. En we gaan met z'n allen proberen God zo ver te krijgen dat hij het niet weigeren kan enzovoort. Het is net andersom. Ik heb hem overgeslagen in 2 Korinthe 5. Maar daar staat, wij bidden nu, zo achter ieder ons als gezanten van God, zou ik maar zeggen, van Christus. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. God bidt tot ons. En vraagt ons zijn plan, zijn werk te aanvaarden. Of met woorden van Johannes dan, de Vader biedt ons die Zoon aan. Met woorden van de Romeinenbrief, de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En dan krijg je Johannes weer die zegt, ja, en het eeuwige leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Enzovoorts. En het enzovoort is, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is het laatste vers, meen ik, van Johannes hoofdstuk 3. En dat is de werkelijke situatie. God heeft een werk gedaan in het verleden, dat is voor iedereen. En daarom staat iedereen vrij om te komen tot aanvaarding wat God sindsdien aan elk mens aanbidt. Maak je geen zorgen over die oude mens, over je zondige positie enzovoort. God heeft het geoordeeld officieel. God houdt er geen rekening mee. God heeft het weggedaan. Jij hebt er problemen mee misschien, maar God niet. En hij wil nu een werk aan je doen tot reiniging van je geweten en om je bekwaam te maken om hem te dienen voor tijd en eeuwigheid. Dan zie je dat wat lijkt. Wel, de Heer zei, kom tot mij. Neem mijn juk op u. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dat is het. En zo is Christus verzoening voor onze zonden. Maar ja, in principe voor de hele wereld. Maar het voortgezette werk van Christus nu als de levende aan de rechterhand Gods, als de vorst des levens, de term uit Handelingen, dat doet hij niet aan de wereld, doet hij niet aan de zondaar, doet hij alleen aan degene die zijn genadegift aannemen. En wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord en dat u daarin toch duidelijk gesteld hebt dat u deze hele oude schepping wegdoet met alles wat daarin is. Maar we danken u dat u uit die oude schepping dan toch een nieuwe voortbrengt en dat wij als gelovigen in onze dagen en sinds de opstanding van onze heiland, dat wij eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping. En dat voor ons, over ons gezegd wordt, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Wij danken u daarom te mogen leven in uw gemeenschap. Verbonden te mogen zijn met die bron des levens. Te mogen eten van dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ons te mogen voeden met dat woord des levens. Opdat daadwerkelijk uw leven in ons gestalte zou krijgen. Wij danken u dat we niet achterom hoeven te zien naar een wereld waaruit wij verlost zijn. Of iets dergelijks. Maar dat wij vooruit mogen zien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat voor zover aan deze wereld nog wat gedaan zou worden, dat dat gedaan zal worden in de wederkomst van Christus en in de openbaring van uw beloofde koninkrijk. Maar over dat alles heen mogen we uitzien naar die dag waarin heel deze oude schepping zal verdwijnen. En een nieuwe zal geopenbaard worden, zal gerealiseerd zijn. Waarin gerechtigheid blijft. Wij danken u voor dat voorrecht deze dingen te mogen weten en te mogen leven daaruit. Te mogen staan in die genade die u ons in Christus geschonken hebt en de zorgvuldigheden van dit leven mogen afleggen om ons te richten op uw beloften. En in het bijzonder dan die betere beloften van uw nieuwe verbond, dat vast ligt in die betere middelaar en die betere hoge priester die u ons geschonken hebt. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn. Om ons te voeden met dit brood des levens en om onze hoop en verwachting uit te strekken over alle veranderende omstandigheden heen, maar op grond van dat onveranderlijke woord naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. De vervulling van al uw beloften die vastliggen in de persoon en het werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.